Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoren. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 2. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u, met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 1 en 2 van Psalm 65. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. We lezen daaruit het 9e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 29. Romeinen 9, vers 6 tot en met 29. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 33, het 6e vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachte tot geslacht. En wat er verder volgt. En vervolgens doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Romeinen 9, vers 6 tot en met 29, zingen Psalm 33, vers 6 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Doch, ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Want wie zijn niet allen Israël die uit Israël zijn? Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd het haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt, dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan op deze nieuwjaarsmiddag de catechismus openen. En dat heeft er ook mee te maken dat als we vooruitkijken en ziende op alle zorgen in de kerk en de kerken, dat dit geloofsartikel veel troost bevat, omdat daarin gesproken wordt over de heilige algemene christelijke kerk. En met die kerk gaat het altijd goed. Daar zorgt de Heere zelf voor. Dus wij willen samen zondag 21 gaan lezen, vraag en antwoord 54. Er wordt gevraagd: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk, dat de Zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord, in eenigheid des ware geloofs, van het begin van de wereld tot aan het einde toe, vergadert, beschermt en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Laten we samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen. Grote en eeuwige koning van uw kerk, wij roepen uw grote en heilige naam aan. Nu we hier samengekomen zijn als gemeente en ons gesteld hebben onder de prediking van uw woord. Aan het begin van dit nieuwe jaar vanochtend hebben wij geluisterd naar de boodschap uit het boek Openbaring, wat vol staat met oordelen, de aankondiging van allerlei zaken die gebeuren of die staan te gebeuren en die ons allemaal vertellen dat het einde van de dingen nabij is. En Heere, als wij zo om ons heen zien, dan zien wij dat al zoveel zaken vervuld zijn. We hebben zoveel oordelen over de wereld al zien komen. De grote, gruwelijke oorlogen, wereldwijde pandemieën. We zien het rijk van de vorst der duisternis zich breed maken en zich verheffen tegen het koninkrijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We zien secularisatie. We zien de kerken leeglopen. En alles getuigt ervan, Heere, dat het einde van de dingen nabij is. En als we zo vooruitzien, dan kunnen we ook allerlei zorgen hebben, zoals we dat vanmorgen ook hebben verwoord. Persoonlijk, als het gaat om gezondheid, als het gaat om gezin, als het gaat om ons persoonlijke leven, als het gaat ook om de mensen om ons heen, als het gaat om het maatschappelijke leven. Maar als we deze middag ons concentreren ook op het kerkelijke leven, dan zijn er ook zorgen te over. Dan zien wij om ons heen hoe kerken gesloten worden, van allerlei denominaties, met een christelijke signatuur, rooms, gereformeerd. En al die zaken die vertellen ons dat het koninkrijk van de Heer Jezus Christus toch ook schade leidt, zoals het lijkt. Althans hier in onze lage landen bij de zee. En wat kunnen er veel zorgen zijn, juist ook als het onze gemeente betreft, als het ons gezin betreft, als het mensen betreft die wij kennen, die u de rug hebben toegekeerd, die andere wegen gegaan zijn dan waarbij ze zijn opgevoed. En hoe moet het dan? Als we zien op alle verdeeldheid binnen de kerk, als we zien op de veelvoud aan theologieën en prediking, de verwarring die er al om is, dan lijkt het alsof de kerk op retour is. Maar Heer, als wij dan uw woord openslaan en als we de belijdenis daarbij lezen, dan toont u dat u uw kerk vergadert en dat u ze beschermt en dat u ze onderhoudt. En u, Heer Jezus, hebt gezegd dat de poorten der hel uw gemeente nooit zal overweldigen en dat niemand ze uit uw handen zal kunnen rukken die gij gekocht hebt met de prijs van uw dierbaar en kostbaar bloed. En met die kerk die van eeuwigheid door u verkoren is en die door u wordt vergaderd, die komt ook thuis. Maar Heere, nu is het voor ons de vraag of wij daarvan een levend lidmaat zijn. En als we geen antwoord kunnen geven op die vraag, wilt u geven dat in het jaar dat voor ons ligt de prediking ertoe mag gebruikt worden, dat wij door uw genade tot die kerk mogen gaan behoren. En wij bidden u, als we nu ons geplaatst zien voor de taak om te prediken, als het gaat om toch wat moeilijke zaken die de uitverkiezing betreffen, waar soms zoveel verwarrende gedachten over zijn. Heren, wilt u ons dan leiden en geven dat we op een bijbelse en zuivere manier over deze dingen mogen spreken, ze ook mogen verwerken, en dat het ons mag brengen aan uw genadetroon. Want Heren, we hebben het gelezen uit de brief aan de Romeinen, dat als u het aan mensen zou overlaten, als u zou afwachten of iemand wil komen en tot u zal komen lopen, dan is er niemand die u zoekt, dan is er niemand die u vraagt. Dan is er niemand die zal bidden, dan is er niemand die zich zorgen maakt. Maar Heren, nu hebt u vanuit uw verkiezend welbehagen ervoor gezorgd dat u onwederstandelijk en krachtdadig roept en onze belijdenis heeft verwoord dat die verkiezende genade de bron is, de fontein van alle zaligmakende goed. Daarom is er vandaag een kerkdienst, daarom ligt hier de Bijbel, daarom mag er gepredikt worden, daarom is de geest der genade en der gebeden uitgestort. Daarom zullen er zijn die uit diepte van ellenden tot u roepen met mond en hart of u heil wilt zenden. En Heren, nu komt u tot ons, zoals we vanochtend ook gehoord hebben, in dat welmenend aanbod van genade. In alle ruimte waarin het gepredikt wordt, de einde der aarden te nodigen. En u roept ons toe dat wij genoeg moeten hebben aan dat geopenbaarde woord van God. Heren, geef ons werkzaamheden met die openbaring. En dat we de verborgenheden aan u, de Heren, kunnen overlaten. En werkzaam mogen zijn met de roeping die tot ons komt. Heren, schenk ons dan uw genade, schenk ons uw geest. Doe ons beseffen dat er uit ons en in ons geen goed woont. En geef ons zo de vrijmoedigheid om tot u te naderen, niet op grond van iets in ons, maar alleen op grond van uw eigen woord, op grond van uw eigen nodiging. Heren, wilt u ons zo doen hopen op dat onfeilbare woord. En geef ook dat uw kinderen die hierin onderwezen zijn, die enigermate iets van die genade we mogen leren kennen, dat ze daarin mogen toenemen, dat ze hun roeping en verkiezing ook vast zullen maken, opdat ze ook met de belijdenis die troost mogen beleven. Dat ik daarvan niet alleen een levend lidmaat ben, maar ook eeuwig zal blijven. Dan is er hoop. Dan is er toekomst. Dan is er uitzicht. Dan hebben we altijd goede moed, zo zegt apostel Paulus. Heren, wilt u daarin uw kerk onderwijzen, dat ze mogen leven bij dat onfeilbare woord van God, waarop u zelfs een eed hebt gedaan. En dat niemand die gemeente uit uw hand zal kunnen rukken. Heren, wilt u dat doen? Uw koninkrijk doen komen. Uw kerk bewaren en vermeerderen. En geef dat dit jaar het jaar mag zijn van uw welbehagen ook voor onze gemeente. Voor al de gemeenteleden, jong en oud. Heer, u hebt er op de Pinksterdag 3000 op één dag bekeerd. Is uw hand verkort, dat u niet meer ze verlossen kan en dat u niet meer zulke wonderen kan doen? Zou u nog in uw gunst en in genade krachtdadig en gemeentebreed willen werken? Zegent u daartoe de prediking, heilig het in onze harten, geef dat wij die middelen met alle ernst, maar ook met verwachting mogen gebruiken, in spreken en ook in luisteren. Heren, wilt u ook aan de kinderen gedenken, die ook tot de kerk behoren, die ook dragers zijn van de rijke belofte Gods. Heren, wilt ze ook in hun harten vervullen, en dat ook zij werkzaam mogen zijn met de belofte. Want u hebt het ook tegen de kinderen gezegd: opent uw mond en eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heren, wilt u ons zo aanzien in uw genade en uw kerk bouwen, vermeerderen, bewaren, beschermen, onderhouden. En geef, Heren, dat zo uw beloften waarachtig mogen blijken. Bewaar ons voor de boze, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor de Satan die altijd bezig is om met de poorten der hel uw gemeente wil overweldigen. Wilt u hem binden, Heren, dat hij zijn kerkverstorende werk niet zal kunnen doen. Maar neem ons allen onder beslag van het woord, dat onze gedachten daarop gericht mogen zijn, dat onze harten en onze oren mogen openstaan voor dat woord. En wilt u dat woord ook openen voor ons hart? En gedenk ons in uw genade en in uw gunst. En dat om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 80, het eerste, zesde en negende vers. Psalm 80, vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Het zesde, gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroege dagen uw wijnstok uit Egypteland. Gij zelf hebt gunstig hem geplant. En het negende keer weder, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. 1, 6 en 9 van Psalm 80, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Het zesde vers van Psalm 147 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, wat maakt de kerk nu eigenlijk tot een kerk? Wanneer is er sprake van een kerk? Ik kan het ook anders vragen als het gaat om een school. Jullie gaan naar school. Nou, wat heb je nou nodig om te zeggen, daar is een school? Dan kun je natuurlijk denken aan een gebouw. Maar is dat altijd nodig? Het is natuurlijk handig, zeker in ons natte, koude Nederland, dat je een gebouw hebt waar je warm en droog zit. Maar er zijn natuurlijk ook landen, denk aan Afrika, waar het altijd heel warm is, waar die kinderen vaak niet eens in een gebouw zitten. Een afdakje hoogstens, ter bescherming tegen de zon, maar daar hebben ze niet zo'n prachtig schoolgebouw als jullie. En toch is ook daar sprake van een school. En wat heb je nou nodig? Welke dingen zijn er nou nodig om te zeggen dat is een school? Nou, dan heb je allereerst natuurlijk leerlingen nodig. Jullie. Als er geen leerlingen zijn, als er geen kinderen zijn in een school, dan kan er een mooi gebouw staan, maar dan is er geen school. Dus je hebt leerlingen nodig. Wat heb je nog meer nodig? Een leerkracht. Een juffrouw, een meester die voor de klas staat en die onderwijst. En dan nog iets anders, een derde middel wat je nodig hebt om een school te hebben. Dat zijn de leermiddelen. Rekenboekjes, taalboekjes, aardrijkskundeboekjes enzovoorts. En als je die drie dingen hebt, dat zijn de belangrijkste dingen om te kunnen zeggen, daar is een school. Nogmaals, een gebouw is handig, maar niet per se nodig. Maar wel leerlingen. En leerkrachten en leermiddelen. Nou, dat kun je nou ook op de kerk toepassen. Wat heb je nou nodig om te zeggen, daar is een kerk? Een gebouw is handig. Maar er zijn natuurlijk ook landen in deze wereld waar ze niet eens een kerkgebouw mogen hebben. Denk eens aan Noord-Korea. Daar staat niet zo'n kerkgebouw als wij hebben. Want daar worden de christenen vervolgd. Je mag niet eens naar de kerk. En toch is er ook daar een kerk. Ondergronds, in het geheim. Maar er zijn daar leden van de kerk, zeg maar leerlingen. En ze hebben ook leermiddelen. Ook daar is de Bijbel. En ze hebben ook een koning die hen onderwijst. God zelf. En gemeente, die drie dingen die zien wij terug in de catechismus als het gaat om de vraag, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dan letten wij ten eerste op de leden van die kerk. Dat zijn, zoals ze hier genoemd worden, de uitverkorenen. Of, zoals het elders in het antwoord wordt genoemd, levende lidmaten. Dat zijn de leden van de kerk. Zeg maar zeggen, de leerlingen van de school. Ten tweede, de koning van de kerk. Zeg maar de leerkracht. Dat is de Zonen Gods. Hij onderwijst, hij vergadert, hij beschermt zijn kerk. En ten derde de leermiddelen van de kerk. Geest en woord. Dat zijn de middelen die de Heer Jezus gebruikt om zijn kerk te vergaderen, te beschermen, te onderhouden, te onderwijzen. Dus wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Dan gaat het over die drie elementen. De leden van de kerk, de koning van de kerk en de leermiddelen van de kerk. Allereerst dus de leden van de kerk. Nou, als wij vragen naar de leden van onze kerk, dan kun je wijzen naar de gemeentegids. En daar staan dan precies de aantallen in, de aantallen belijdende leden, de aantallen doopleden. En zo kom je tot een getal van de kerk. Hoeveel leden er zijn in onze gemeente. Maar dat is niet wat de catechismus hier bedoelt. En je hebt natuurlijk in de kerk een zichtbare kant. Dus dat is de gemeente zoals ik ze hier voor me zie zitten. En zoals ze in het gemeentegids staan genoemd, de namen. Maar het is wel duidelijk dat de catechismus dat niet bedoelt, de zichtbare kerk, want er staat hier dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Nou, wij zullen niet eeuwig een lid blijven van de christelijke gereformeerde kerk van Barendrecht. Als een mens sterft of verhuist, of zich onttrekt aan de gemeente, dan wordt die naam uit de gemeentegids gehaald, dan ben je geen lidmaat, dan ben je geen lid meer van onze gemeente. Nee, hier gaat het om de kerk in zijn onzichtbare zijde, zoals dat wel genoemd wordt. De kerk met een hoofdletter. De ware kerk. Het gaat niet om de naamchristenen, die wel in naam christen zijn, maar onbekeerd zijn, Gods genade niet kennen. Nee, het gaat hier om de ware christenen, de levende lidmaten, die door het wederbarende werk van de geest, door het levend geloof, in Christus zijn ingelijfd. Levende lidmaten. En wie zijn dat dan? Of hoe zijn ze dat geworden? De catechismus die gebruikt daar hier een uitdrukking voor. Je kunt het op allerlei manieren verwoorden vanuit de schrift, maar ik volg maar de woorden die hier genoemd worden. Een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Een gemeente wordt er hier gezegd. En dat is een terecht woord. Bijbels woord, kerk, hè, dat gaat hier natuurlijk over de kerk, wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk. Dat woord kerk, dat komt in heel de Bijbel niet voor. Het is wel een Bijbels woord, kerk, het komt van het Griekse woord kuriake. Dat betekent wat van de kurios is, wat van de Heere is, van de Heere Jezus Christus. Ze zijn gekocht met zijn bloed, het eigendom van Christus. De kerk. Maar het woord komt in de Bijbel niet voor. Dan wordt er gebruik gemaakt van het woord gemeente. En dan staat er in de Griekse grondtaal het woord ecclesia, dat zoveel betekent als eruit geroepen. Dat wil zeggen uit de wereld geroepen en getrokken. Eruit gehaald. En vandaar dat de catechismus hier ook het woordje gemeente gebruikt en ook daarbij het woord uitverkoren plaatst. Een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. En uitverkoren, dat spreekt dus van kiezen of verkiezen. En daar is de Bijbel duidelijk in. God heeft in zijn eeuwig, vrijmachtig welbehagen van eeuwigheid een vastgesteld aantal mensen uitverkoren tot de zaligheid. Hij heeft hen uit de wereld geroepen en getrokken. En dat doet God. En dan moeten we dat goed lezen. Want als we in één keer zo die zin lezen, dan lijkt het net alsof dat de Zonen Gods dat gedaan heeft. Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Maar er staat een komma na gemeente. En ik zeg dat tegen de catechisanten ook wel eens. De oudvaders die waren natuurlijk gewend om, en die vonden dat ook mooi, om zoveel mogelijk in één lange zin te verwoorden met allerlei bijzinnen en bijvoeglijke naamwoorden. Maar je moet je even concentreren op de hoofdzin. Wat is nou de kern van dit antwoord? En dan is de hoofdzin dat de Zoon van God zich in gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. De Zoon van God vergadert een gemeente. En die gemeente is tot het eeuwige leven uitverkoren. Maar dat doet niet de Zoon van God. In de goddelijke huishouding, dat wil zeggen in de drie-eenheid, heeft elk van de goddelijke personen eigen taken. En dan is het God de Vader die verkiest. En hij heeft ze aan zijn Zoon gegeven. Vandaar dat de Heer Jezus zijn kerk ook wel noemt de gegevenen van de Vader. God de Vader verkiest. Hij geeft ze aan zijn Zoon. Die Zoon koopt ze met zijn bloed. En door de Heilige Geest worden ze aan die Zoon verbonden. Door het waarachtig geloof. Maar het is dus duidelijk vanuit de schriften dat God onderscheid maakt waar het eigenlijk niet is. Maar er is onderscheid tussen Jacob en Esau bijvoorbeeld, Kain en Abel. Er is onderscheid tussen Saul en David, tussen Petrus en tussen Judas. En dat loopt soms dwars door de gezinnen heen. We hebben het gelezen uit Romeinen 9. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En waarom is dat er nou? Waarom is dat onderscheid er? Waarom heeft God mensen uit de wereld getrokken, geroepen, verkoren? En heeft hij anderen laten liggen, is hij anderen voorbij gegaan? Was dat omdat hij zag dat er bepaalde mensen toch net iets vromer waren, net iets ernstiger, net iets beter dan de ander? En dat hij de echte goddelozen heeft laten liggen? Nee, we lezen in de Bijbel dat dat zo niet is. Paulus zegt het heel duidelijk in de Romeinenbrief in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. We hebben beide Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Kerkmens en wereldling, het is één pot nat. Er is niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dus de Heer heeft niet gezocht naar mensen die in ieder geval iets minder slecht waren dan de anderen. En die heeft hij dan uitverkoren. En die heeft hij beloond met genade. Want dan had David natuurlijk nooit zalig geworden, jongens en meisjes. Die overspeler. Die moordenaar. En Manasse had helemaal niet zalig kunnen worden. Die zelfs zijn eigen kinderen geofferd heeft aan de afgod Moloch. Nee, het onderscheid ligt er niet in dat Judas de Heer Jezus verraden heeft en Petrus hem maar alleen verloochend heeft. Dat is toch een iets minder zwaar vergrijp, zo lijkt het. Nou, Petrus zal het daar niet mee eens geweest zijn. Dat onderscheid ligt niet in de mens. Niet in het feit dat de ene net wat beter of minder slecht was dan de ander. Het is niet desgene die wil, zo hebben we gelezen in Romeinen 9. Het is niet desgene die loopt, maar alleen des ontfermende Gods. God heeft niet afgewacht, zoals de remonstranten beweerd hebben en nog beweren, of iemand uit zichzelf zou gaan geloven. De Dordtse leerregels zeggen daar ook het een en ander over. Een prachtig mooi rijp document dat ik ooit nog een keer samen met u zou willen gaan lezen. In het eerste hoofdstuk, als het gaat over de goddelijke verkiezing en verwerping, dan zeggen ze in paragraaf 9 van het eerste hoofdstuk: deze verkiezing is geschied niet uit het voorzien geloof en gehoorzaamheid van het geloof, heiligheid of een andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of als een voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden. Dus het is niet zo dat iemand eerst moet gaan geloven, eerst een goede wil moet tonen, eerst wat heilig moet worden en dat God dan een mens verkiest, omdat hij dat vooruitgezien heeft. Het is niet uit het geloof, maar, zo zeggen de leerregels, tot het geloof en tot de gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoort. En dus is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof en de heiligheid en al die andere dingen, zelfs het eeuwige leven, als vruchten vloeien. Dus de verkiezing is niet uit het geloof, niet het geloof komt eerst. En als beloning daarom verkiest God een mens tot de zaligheid? Nee, God heeft een mens verkoren om hem het geloof te geven. Om hem heilig te maken. Er wordt niets verwacht van de mens. Het is puur en alleen genade. En dat doet de catechismus. De catechismus heeft het trouwens maar twee keer over de verkiezing. We hebben het een paar zondagen geleden dan ook overdacht. In zondag 19, als ik het goed heb. Ja, in zondag 19, vraag en antwoord 52. Mij en alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap nemen zal. En dan nu voor de tweede keer hier in zondag 21. En we hebben toen gezien dat woord uitverkiezing, dat heeft niets optochtelijks in zich, niets van trots in zich. Nee, juist is het een woord dat ootmoedig maakt. Want waarom was het nou op mij gemunt? Dat daar zoveel mensen gaan verloren. Het onderstreept juist het genadekarakter. Dat er niets van de mens verwacht wordt. Geen voorwaarde. Geen oorzaak in de mens. Niet zelfs dat spreekwoordelijke nagelschrapseltje. God neemt redenen uit zichzelf. Om de ene mens uit die duisternis te trekken. En de andere mens in die duisternis te laten liggen. En nu levert dat al wel misschien wat vragen op. Waarom doet God dat nou? En wat kan ik eraan doen als God mij niet uit die duisternis haalt? Laten we dat nog even laten liggen, gemeente. Ik zeg niet dat ik alle vragen kan beantwoorden. Maar dat zijn wel diepte Gods waar het over gaat. Het welbehagen en de soevereine verkiezing. Maar we moeten wel dicht bij de schriften blijven. Als we over deze dingen spreken. En geen karikatuur ervan maken. Dat is tot ons verderf. Dicht bij de schriften blijven. En kijken waarom de catechismus het hier nou zo doet. De uitverkiezing noemt. Dat onderstreept het genadekarakter. En dat er niets van de mens bij komt. Dat er niets van de mens verwacht wordt. Dat er geen voorwaarden gesteld worden. Dat er geen oorzaken in de mens ligt, maar dat ligt alleen in God. En als het gaat om de uitverkorenen, de uitverkoren kerk, de gemeente die tot het eeuwige leven verkoren is, dan kun je zeggen dat zijn, dat kun je onderverdelen in drie groepen mensen. De eerste groep uitverkoren mensen, die zijn boven. Die hebben dat eeuwige leven al, die zijn boven de triomferende kerk, zoals die ook wel genoemd wordt, die mag boven de strijd uitverheven zijn. Die zijn met de Heer voor eeuwig. Dan is er ook nog een strijdende kerk. Dat wil zeggen, die mensen die uitverkoren zijn tot de zaligheid, die nog in dit leven zijn, die de strijd des geloofs nog moeten voeren, die krijgen hier ook de troost mee dat zij eeuwig van die kerk zullen blijven. En dat ze straks verheerlijkt zullen worden en altijd met de Heere zullen zijn. En dan is er ook nog een deel van de uitverkoren kerk dat nog niet weet dat het uitverkoren is. Dat niet weet dat het hoort bij het volk van God. Omdat het of nog niet geboren is, dat kan. Hè, dat er nog mensen geboren moeten worden die ook tot die uitverkoren kerk horen. Of dat er mensen zijn die tot de uitverkorenen behoren die nog onbekeerd zijn. Wel in de kerk zijn, maar nog onbekeerd zijn. Die nog de Zoon van God geopenbaard moeten krijgen. Het kan ook zijn dat die mensen nog in de wereld leven. Of in een of andere valse godsdienst zoals de islam. De Heer Jezus die spreekt er ook over. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. Maar het zijn allemaal mensen die door de Heere zijn uitverkoren. Uit de wereld geroepen, uit de wereld getrokken. Zonder aanzien des persoons, zonder voorwaarden of verdiensten. En dat onderstreept het genadekarakter. Zoals de dominee uit mijn jeugd, hier in Barendrecht bekend, dominee van Drent, wel eens zei, dat hij Esau gehaat heeft, dat kan ik begrijpen. Je ziet op het leven van Esau. Maar dat hij Jacob heeft lief gehad, dat is een wonder. Want Jacob was in zichzelf echt niet beter, zoals wij weten. Maar de Zoon van God, die vergadert, beschermt en onderhoudt zijn gemeente die door de Vader aan hem zijn gegeven. En daar wordt hij dus heel nadrukkelijk bij ingeschakeld. Want het is ook weer niet zo dat iemand die uitverkoren is zomaar ineens vanuit de duisternis in de hemel wordt gezet. En vanuit de islam, zonder bekering of zonder geloof, zalig kan worden. Omdat hij nou eenmaal uitverkoren is. Dat kan zo niet gebeuren. Daar is wel een weg aan verbonden. Daar zijn middelen die dat bewerken. En dan moet ook de nadruk vallen op dat tweede element, de koning van de kerk en zijn taak in het toebrengen van die schapen die van de stal niet zijn, zoals hij dat zelf zegt. De koning van de kerk, of jongens en meisjes, de leerkracht. We hebben het nou even over de leerlingen gehad. De uitverkorenen, zo kun je zeggen. En er zou nog veel meer over te zeggen kunnen zijn, gemeente, maar ik hou me maar even aan het spraakgebruik hier van de catechismus. Maar die uitverkorenen, die worden dus wel bij de Zonen Gods gebracht. De Zoon van God, die heeft een heel belangrijke taak in die heilige algemene christelijke kerk. En in het toebrengen van mensen en het een levend lidmaat maken van mensen. De Zoon van God vergadert, zo staat hier. De Heer Jezus Christus is naar deze wereld gekomen. Hij is tot het zijne gekomen. Hij is tot de wereld gekomen, het maaksel van zijn handen. Hij is heel speciaal ook tot het volk van Israël gekomen. En hij heeft daar mensen willen vergaderen. Bijeen vergaderen. En jongens en meisjes, dan gebruikt de Heer Jezus een beeld. Een voorbeeld dat jullie ook kennen. Het voorbeeld van een hen, van een moederkip. Met kuikentjes. Misschien heb je het wel eens gezien. Op een boerenerf of op een kinderboerderij. Of misschien hebben jullie zelf wel kippen, kuikentjes in het voorjaar. Nou, als je dat wel eens gezien hebt, hoe zo'n moederkip met die kuikentjes daarop het erf rondscharrelt, dan laat ze die kuikentjes zomaar lekker begaan. Die beestjes die lopen heen en weer en die pikken een graantje mee. Maar op een bepaald moment, dan ziet die moederkip in de lucht een havik hangen. Of een ander roofvogel. En die havik of die sperwer die heeft het op die kleintjes voorzien. En wat doet die moederkip dan? Die brengt een heel alarmerend geluid naar voren. Ze tokt op een hele alarmerende manier. En die kleintjes die horen dat. En die van alle kanten komen ze aanrennen. En die moeder die doet haar vleugels omhoog. En die schuilen, die kleintjes die schuilen onder die vleugels. En die moeder die zoekt met die kleintjes onder haar vleugels naar een schuilplaats. In de bosjes of in het kippenhok. En die roofvogel die heeft het nakijken. Maar weet dat kuiken dat die moeder laat roepen. Weet dat kuiken dat denkt van, maar ik zie helemaal geen gevaar. En ik blijf hier lekker van die graantjes pikken. Nou, dat beestje dat is totaal niet opgewassen tegen die scherpe klauwen van die sperwer. En het zal verslonden worden. Dat kost hem zijn leven. Of een andere keer als die moederkip daar met die kuikentjes rondloopt en ineens barst er een onweer los. Opnieuw die tokkende, die alarmerende roep. Ze doet haar vleugels omhoog en die kuikentjes komen aanrennen en ze zoekt een schuilplaats tegen die storm. En opnieuw wee dat kuiken dat denkt, ik zoek het wel alleen uit. Dat wordt door de regen weggespoeld. Dat is niet bestand tegen die kracht van de wind. En dat zegt de Heer Jezus nou wat hij is komen doen. Hij is komen vergaderen. Hoe menigmaal, zo zegt hij tegen Jeruzalem, heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kiekens. Haar kuikentjes. De Heer Jezus heeft geroepen. Alarmerend. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Hij heeft gelokt. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en die belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij heeft zijn wondermacht laten zien, dat hij in staat is om dingen te doen die geen mens voor mogelijk had gehouden. Hij is de overwinnaar gebleken van de ziekte, overwinnaar van de dood. En dan staat de Heer Jezus daar voor Jeruzalem. En hij ziet die mensen voor zich. En hij breekt uit in tranen. En waarom nou, jongens en meisjes? Waarom huilt de Heer Jezus als hij daar voor Jeruzalem staat? Hij zegt, ik heb het zo vaak gezegd. Als een hen heb ik jullie geroepen, zoals ze haar kuikjes roept. Ik heb jullie bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. De Zoon van God is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En wat nu? Heeft het dus helemaal geen zin gehad dat de Heer Jezus naar de wereld gekomen is? Staat hij daar dan tevergeefs, als het ware met zijn vleugels uitgebreid? En gaat zijn woord toch ledig tot hem terugkeren? Want er is niemand die God zoekt. En er is niemand die zich laat vergaderen en de mensen hebben de duisternis liever. Nee, dan komt het geheim van de goddelijke verkiezing openbaar. Dan gaat God krachtdadig roepen. Dan gaat God krachtdadig trekken. Dan blijkt dat hij het niet af laat hangen van degene die wil en degene die loopt, want dan zou er nooit iemand zalig kunnen worden. Maar nu is de verkiezing, zo zeggen de Dordtse leerregels, we hebben het net gelezen in hoofdstuk 1, paragraaf 9, de fontein van alle zaligmakende goed. En het is juist omdat God verkiest dat er genademiddelen zijn, dat er leermiddelen zijn. Zonder de verkiezende genade van God, gemeente, was er geen sprake van een kerk geweest. Dan was er nooit iemand geweest die had gehoord, dan was er nooit iemand geweest die zich had laten vergaderen, die zich had bekeerd. Als God niet in zijn soeverein welbehagen mensen tot de zaligheid had uitverkoren. Dat is de fontein, dat is de bron, daar komt alles uit voort. Daarom is er het woord. Zonder de verkiezing was er geen woord geweest. Daarom zijn er de profeten geweest. Daarom zijn er de predikers geweest, de apostelen, de evangelisten. Zonder de verkiezing was dat er allemaal niet. Zonder de verkiezing was er geen Christus geweest. Was er geen genade geweest. Was er geen kerk geweest. Was er ook geen Heilige Geest uitgestort. De verkiezing van God is de fontein, is de bron waaruit alles opkomt. Gemeente, nu weten wij niet of wij uitverkoren zijn. Wij weten niet of onze namen geschreven staan in het boek des levens. God geeft ons daar geen inzicht in. Maar we hebben wel het woord. En daar hebben wij ons aan te houden. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, zo zegt Mozes, en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Maar laat die uitverkiezing, gemeente, geen blokkade vormen. Sommige mensen denken dat het betekent een uitsluiting. Uitverkiezing, dat is hetzelfde als uitsluiting. Want ja, je moet het dan toch maar weten. En als je niet uitverkoren bent, dan kun je bidden wat je wil. En dan kun je naar de kerk gaan zoveel als dat je wil. En je kunt boeken lezen zoveel als dat je wil. En je kunt bidden en je kunt kloppen en je kunt vragen. Maar als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Zo leeft het toch wel? Misschien verwoord ik nou precies wat u of jij denkt. Ik weet het eigenlijk wel zeker, want ik hoor het wel eens. Als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Maar gemeente, wij moeten bij dat soort vragen een aantal dingen bedenken. Ten eerste, dat wij een verduisterd verstand hebben. Wij verstaan niet de dingen die des geestes God zijn. Ga daar maar vanuit. Dat je het eigenlijk niet verstaat. Ja, je hebt wel wat klanken gehoord. Maar wij met ons verduisterde, verzondigde, verdorven verstand. Wij gaan er al vaak de verkeerde kant mee op. En de duivel doet er nog een schepje bovenop. Die wil daar graag een karikatuur van maken. Die wil het graag uit zijn verband trekken. Het net iets anders zeggen dan dat het in de Bijbel staat. En zoals hij bij Eva al deed, is het ook dat God gezegd heeft: gij zult niet eten van de alle boom deze hofs. Het leek heel veel op wat God gezegd had, maar dat was het toch niet. Nou, zo doet hij dat met de verkiezing ook. Dus dat moet je bedenken. We hebben een verduisterd verstand. We hebben een heel beperkt verstand ook, want het gaat over diepten Gods. Het gaat over goddelijke dingen. En wij zijn maar mensen. En als wij vragen stellen over deze dingen, Nou, ten eerste moet je dat eens bedenken, dat je maar klein bent, dat je maar beperkt bent, dat je zondaar bent, dat je het dus eigenlijk misschien al wel verkeerd begrijpt. Maar gemeente, het bevat ook wel een waarschuwing. We moeten ook voorzichtig zijn met wat wij zeggen. Voorzichtig. Je mag de hand wel op de mond leggen als het over deze dingen gaat. Dat zegt de apostel Paulus ook in Romeinen 9. Wie zijt gij, o mens, dat gij tegen God antwoordt? De alwijze, de algoede, de almachtige God. Wie zijt ge dat ge tegen die God antwoordt? Je bent maar een mensje. Je bent niks. Zal ook het leen tegen de pottenbakker zeggen, waarom hebt ge mij al zo gemaakt? Dus wees voorzichtig. En ik heb wel eens dingen gelezen, gemeente, onder andere bij een schrijfster die al niet meer leeft, Roeltje Langenberg, de zoon van zijn kleed heet dat, opgevoed in de reformatorische gezindte, maar die zich heeft verhard. En ook juist op deze dingen zo is stuk gelopen en op een bepaald moment gezegd heeft, nou, met zo'n God wil ik niks te maken hebben. Die God wil ik niet kennen. Die de een verwerpt en de ander verkiest. En dus met haar verdorven verstand, haar beperkte verstand, God wilde begrijpen. Maar gemeente, welke God wilt u dan kennen? En hebben wij wel de keuze om afscheid te nemen van God? Dat kun je denken. Maar die vrouw die weet inmiddels beter. We hebben met God te doen. En we kunnen moeite hebben met bepaalde dogma's, bepaalde leerstellingen, bepaalde woorden. Maar nogmaals, gemeente, ga er maar vanuit. Wij met ons beperkte verstand, we verstaan het niet. Maar je moet je eigen wel afvragen, als je met die vragen komt, dat het oneerlijk is. De een wel, de ander niet. Jacob lief gehad, Ezo gehaat, wat kan Ezo daaraan doen? En je kunt bidden wat je wil, maar als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. Is dat nou zo eerlijk om zo te spreken en om zo te denken? Als je dan nog eens even in gedachten meegaat naar de Olijfberg waar de Christus staat. Terwijl hij tranen weent. Terwijl zijn hart verscheurd wordt van verdriet als hij ziet op al die mensen die verloren gaan. Niet omdat ze niet verkoren waren. Maar gij hebt niet gewild. Daar legt de Heer Jezus de oorzaak. Verloren gaan is omdat we het niet gewild hebben dat hij koning over ons zou zijn. Ja, maar als je zalig wordt, dan is dat toch genade? Dan is het toch een daad van God? Er komt toch niks van de mens bij, dat heb u net gezegd. Dat is ook zo. Maar dan is het toch ook logisch dat als je verloren gaat, dat dat ook bij God ligt? Dan ligt dat toch ook aan God? Dan kan ik daar toch ook niks aan doen? Ja, dat is logisch. Maar gemeente, God werkt niet volgens onze logica. Want onze logica is verduisterd, onze logica is beperkt. God is God. En de remonstranten zeiden al tegen de Dordtse vaderen, jullie hebben een kreupele theologie. De ene been is langer dan het andere. Het klopt niet. De verkiezing en de verwerping. Nou zeiden de vaderen, dan klopt het maar niet, maar wij gaan geen onbijbelse dingen verkondigen. En wij verkondigen dat als een mens zalig wordt, dan is dat 100% genade. Daar komt niks van de mens bij. Dat is eenzijdige, soevereine, verkiezend welbehagen. Daar ligt het. En daar zal Gods volk ook eeuwig van zingen. En als je verloren gaat, dan is dat omdat je niet gewild hebt. Wij gaan niet verloren, gemeente, omdat God ons niet lief gehad heeft. Want de Heer heeft gezegd, al zo lief heeft Hij de wereld gehad. En wij gaan niet verloren, omdat de Zoon van God ons niet gegeven is, want Hij wordt genoemd het Lam Gods dat de zonde der wereld weggedragen heeft. Hij is de zaligmaker der wereld. En er ligt in zijn bloed genoeg kracht om de zonde van de ganse wereld te verzoenen. Wij gaan niet verloren omdat God ons niet geroepen heeft, want Hij heeft gezegd, o alle gij einde der aarde, wend u naar mij toe. Maar een mens gaat verloren omdat hij de duisternis liever heeft gehad dan het licht, omdat hij niet gehoord heeft de stem van de Zoon van God. En weet u, gemeente, als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan word je het daarmee eens. En hoe komt dat? Dat je het ermee eens wordt dat het genade alleen was. Wonderbaarlijke genade. Amazing grace. Hoe zoet klinkt dat geluid voor een wrak als ik ben. Ik was verloren, maar ik ben gevonden. Ik was blind en nu zie ik. John Newton. Hoe komt het dat een mens het ermee eens wordt dat het alleen genade is? En dat hij zichzelf verfoeit in stof en as, wel, dat komt omdat je aan de kant van God mag vallen. Wij denken veel te veel vanuit onszelf, als een soort slachtoffer. Maar als je aan de kant van God mag vallen, zoals Christus aan de kant van God stond. Want de Heer Jezus Christus, als Hij voor Jeruzalem staat en zegt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen arekiekens, dan huilt Hij oprechte tranen. Dan is Hij innerlijk verscheurd vanwege de onwil en vanwege het ongeloof. Dat gaat Hem oprecht van zijn hart. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk, in diezelfde tijd sprak Jezus tot zijn vader. Vader, ik dank u dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. En hebt het de kinderkens geopenbaard. Ja, vader, want al zo was geweest het welbehagen voor u. De Zoon van God stond aan de kant van zijn vader. En als een mens aan de kant van God mag vallen, dan gebeurt dat precies hetzelfde en dan word je het ermee eens. Het was genade alleen. Het was eigen schuld als ik verloren was gegaan. Maar het is genade alleen. Waarom was het op mij gemunt? Ja, maar je moet het dan toch maar weten. Ik weet bijna zeker, gemeente, dat er mensen zijn die zo door die verkiezing en die door dat leerstuk in en meer zijn betoverd, dat ze helemaal vastlopen daarmee en dat ze zeggen, ja, maar als je het toch niet weet en je moet het dan toch maar bijhoren. Nou goed, als dat dan uw nood is. Als je daar nou mee vastloopt. Met dat leerstuk van de verkiezing. Is daar dan een antwoord op te geven? Nou, de Lordse leerregels zeggen dat ook. Die hebben ook weet gehad van die twijfels en van die aanvechtingen. John Bunyan heeft er trouwens ook ontzaglijk mee geworsteld. Vandaar dat hij ook dat boek geschreven heeft, Komen tot Jezus Christus. Moet u maar eens lezen, moet jij hem ook maar eens lezen. Er worden op al deze vragen antwoorden gegeven. Nou, laat ik een begin van een antwoord geven als het gaat om de vraag van, maar hoor ik er nou bij of niet? En hoe weet ik dat nou? In hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, paragraaf 16, daar staat, die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten en de vrede van het geweten en de roem in God in zich nog niet krachtig gevoelen en nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer ze van de verwerping worden gewagen. Nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan. dat de tijd van overvloedige genade vurig verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. En veel minder behoren er voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden diegenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren en van het lichaam des doods verlost te worden. En nochtans in de weg der godzaligheid en het geloof zover nog niet wilden, konden komen als ze wel wilden. Dus niet zo snel van je stuk raken als het gaat om verkiezing en verwerping, zeggen de Dordtse vaderen, maar de middelen gebruiken. De leermiddelen. Onder de prediking zitten. Bidden en verwachten dat God zijn geest daaraan wil paren. Dat zijn de middelen van de koning der kerk, geest en woord. En dan je vinger maar leggen bij die belofte. Waar de Heer Jezus zegt, jullie die boos zijn, jullie weten je kinderen goede gaven te geven. Want welke vader als zijn zoon hem om een vis bidt, zal hem een slang geven. En welke vader als zijn zoon hem om een brood bidt, zal hem een steen geven. Dat doen jullie niet. Nou, jullie zijn boos. Jullie zijn verdorven en je weet toch je kinderen goed te verzorgen. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de geest willen geven aan hen die hen daarom bidden. En daar dus werkzaam mee te zijn, gemeente. Niet met dat boek des levens en niet met de vraag ben ik wel uitverkoren, maar de middelen gebruiken. Het geopenbaarde woord gebruiken. Je vinger te leggen bij die onfeilbare belofte Gods. Heren, hier staat het toch. Zou u het zeggen en het niet doen? Zou u het spreken en het niet bestendig maken? Werkzaamheden met het woord. Werkzaamheden met de belofte. In de binnenkamer de Heere aanlopen als een waterstroom. Dag en nacht bidden. In die werkzaamheden, gemeente, worden de vruchten van de verkiezing getoond. Dat zijn dingen die horen bij de verkiezing. Niet afwachten of je erbij hoort. Nou ja, ik kom naar de kerk. En misschien, maar misschien ook niet. Nee, ik hoop in al mijn klachten. En bij al mijn twijfels en bij al mijn aanvechten. En in al mijn zonden op zijn onfeilbaar woord. En je bevende hand uitstrekken, net als die bloedvloeiende vrouw naar de zoon van zijn kleed. Als een onwaardige, in wie geen goed te vinden is. Die ook niks verdient. Maar moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. De vinger leggen, gemeente, bij het woord van God dat ervan getuigt. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Dat er genade overvloeiende is en dat voor de grootste der zondaren. Niemand van ons hoeft de kerk uit te gaan met de gedachte, het is voor mij niet. De Heer heeft mij niet op het oog. Hij wacht om genadig te zijn. Maar zo zeggen de leerregels. Deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achten. En zichzelf aan de zorgvuldigheden van de wereld en de welsten van het vlees geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Als je onbekeerd en onbekeerlijk leeft en denkt, nou het zal mijn tijd wel duren. Dan is deze leer schrikkelijk. Dan mag het woord uitverkiezing inderdaad ons wel tot schrik brengen. Want in die onverschilligheid en in die onbekeerlijkheid zou het wel eens kunnen blijken dat we niet tot die uitverkoren kerk behoren. Maar dat zijn juist de uitverkorenen die bezorgd zijn om hun ziel die uit de diepten gaan leren roepen, die de Zoon van God leren achten en die het woord van God leren geloven. Want zo zegt de psalm, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen en hem vrezen en zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Amen. Dat wij vandaag op deze eerste zondag van het nieuw begonnen jaar in uw huis mochten zijn. En dat u dat woord aan onze harten hebt willen leggen. Dat u de prediker de opdracht hebt gegeven, gij moet wederom profeteren. En dat we deze middag mochten luisteren naar dat bekende artikel over de Heilige Algemene Christelijke Kerk. En bij de toekomst die van ons onbekend is, is één ding duidelijk. U vergadert, u beschermt, u onderhoudt uw kerk. Niemand zal ze uit uw hand rukken. Heere, geef dat wij daarvan een levend lidmaat mogen zijn of worden. We hebben er maar iets van kunnen zeggen, Heere. Veel dingen zijn blijven liggen. Maar geef dat we er werkzaam mee zullen zijn. En dat we niet zullen rusten voordat ook wij het mogen weten. Geborgen te zijn onder die vleugelen van de Heer Jezus Christus, die zo welmenend, zo welwillend zijn opgeheven. Nu wordt er niks van ons verwacht. Geen oorzaak, geen verdienste, geen waardigheid, geen nagelschrapseltje. Nu is het genade alleen. En daarom kan het ook voor een ieder van ons. Want het is genade voor de grootste der zondaren. Heere, wilt u het werken, uitwerken, toepassen in onze harten. Bewaar ons voor onbekeerlijkheid, Heere. Bewaar ons voor dat we onder zo'n prediking toch nog eigen wegen willen gaan. Maar dat we maar komen in onze zonden, in onze ellende, in onze doemwaardigheid. Ook met onze twijfels, met onze vragen, maar ons op onze knieën zullen leggen voor uw aangezicht. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, wees u met ons het verdere van deze dag. Wilt u ons deze week die we begonnen zijn bewaren voor de zonde? Voor ongelukken, voor een onverzoende dood. Als de kinderen nog vakantie hebben, Heere, geeft u ze een goede week. Wilt u met ons zijn in alle werkzaamheden die wachten, of als er wellicht een poosje vrij mag zijn, wilt u ons nabij zijn in alle dingen. Wilt u ons ook een volgende keer weer bij elkaar brengen, gedenk onze broeder dominee van der Sluis die hier het woord mag brengen. En wilt u ons nabij zijn ook in onze oude gemeente Katwijk, schenk ons ook daar uw zegen. Heren, wilt u ons zo horen en uw koninkrijk doen komen. Bewaar en vermeerder uw kerk, Heren. Verstoor het rijk van de boze. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 87, vers 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. Goddelozer mensen waren er niet. Zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en, wonder van genade, doen de naam van Sions kinderen dragen. 3 en 4 van Psalm 87. Zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.